Goedemorgen. We hebben vandaag een getuigenisdienst, maar we hebben wel geen getuigenissen. Oei. Maar we hebben twee mensen die zich voorstellen, die zich willen inzetten in de gemeente, namelijk Reine en Hanna. En die gaan straks een beetje vertellen wie dat ze zijn en waarom misschien dat ze gekozen hebben voor de gemeente. Maar we hebben vandaag goed nieuws. We hebben ook een jarige in ons midden. Yeah. En joepie, ik weet dat ze daar zeer verheugd is. Dus de jarige mag recht staan en we gaan eerst zingen van Happy Birthday. En de kinderen gaan goed meedoen, hè? Allee, Hanna.
Ja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, and may God bless you.
Hoera! Hoera! Zo, ik wil eerst nog iets voorlezen, namelijk Psalm 111, de lofzang op de weldaden van de Heere. En ik vind het altijd goed als we beginnen met het woord van God. Ik ga het gewoon voorlezen. Dan ga ik nog bidden, dan krijgen we 4 liederen, het kindermoment. Dan terug 2 liederen en dan kan Reine en Hanna hun getuigenis geven. Lofzang op de weldaden van de Heere. Halleluja! Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot. Zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund voor eeuwig en voor altijd. Want ze zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen, hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Vader, we danken u, Heer, dat wij ook mogen samenkomen deze morgen. Dat we inderdaad mogen bemoedigd worden door die woorden, Heer. Heer, we danken u dat u onze God bent. Dat we verlossing hebben in Christus Jezus. En dat we inderdaad door uw woord te onderhouden en uw geboden na te volgen, wijs wandelen in deze wereld en u welgevallig. Heren, want dat is onze grootste zorg, dat we u willen eren, Heren, door onze levenswandel, door onze woorden. Heren, dank u wel dat u een liefdevolle vader bent. Dank u wel, Heren, dat u zegent en zorgt. We bidden, Heren, voor onze gemeente. Wilt u bij de zieken zijn? Wilt u bij zij die niet aanwezig zijn? Wilt u bij de jarigen zijn en de kinderen, Heren? Heren, zegent hen. Zegen ons alle, Heren. En dank u dat we dat mogen vragen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Nog een kleine mededeling. Jere is ziek en dat juist op de verjaardag van zijn vrouw. Dat is jammer.
Prachtige timing. Yes, we gaan eerst 2 liederen zingen in plaats van 4. En dan kindermoment. Hoi. Jere heeft mij gisteravond laten weten. Ah, hallo. Je mag het in je eentje doen. Dus vandaag gaan we voor de chaos. Mijn excuses daarvoor. Je gaat een beetje tegemoet komen. Vandaag willen we daarmee beginnen. Ik wil juichen voor mijn Heer. En het zou mij heel erg prettig vinden als jullie allemaal mee willen juichen. En dat ik niet alleen maar hier vooraan enthousiast sta mee te doen. Dus ik stel voor, laten we allemaal staan. Dankjewel. Dankjewel. Thank you.
Amen.
Goedemorgen. Kinderen mogen vooraan komen. De twee meisjes gaan blijven zitten. Maar goed, luisteren, man. Het is niet zo gemakkelijk, het kindermoment. Ik bid altijd, Heer, wat kan ik de kinderen vertellen? En meestal ga ik ook kijken wat mijzelf, wat ik zelf tijdens de week heb geleerd. Jij mag dat een keer luid voorlezen. Dat staat bij ons op het eerste verdiep als ze naar boven gaan. Waarom doe ik dat? Of waarom doen wij dat? In iedere kamer bij ons hangen er bijbelteksten, een bijbeltekst. Of in de hang. En dat doet mij een beetje denken op wat de Heer God gebiedt. Je zult het uw kinderen inprenten. En je zult het op de deurposten schrijven. Ja? En dat is een beetje de bedoeling. En onze kinderen, vroeger, nu nog, en het lopen dan een keer logees daartussen. Hè? En ze lopen naar boven en onbewust, dat is het eerste wat ze tegenkomen. En ga ik het een keer voorlezen.
Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg.
Wauw. Ik vind dat heel mooi. En deze morgen wil ik het vooral hebben, zoek Jezus vroeg. Jullie denken misschien, ja, de moeilijke dingen, ik noem dat een beetje de godswaarheden, hè, dat is al voor de grote mensen. Maar als onze kinderen klein waren, al heel vroeg vertelde ik in de stille tijd al dingen, godswaarheden uit Gods woord. En ik moet ook eerlijk zeggen aan de mensen, wij hebben een hele goede zondagsschool. Dat zijn kindjes die ook thuis bezig zijn, een pluim ook voor de mama's en papa's, met het woord van God. Dus ik durf het aan om hier aan jullie een moeilijke vraag te stellen. Luistert goed. Oké. Luistert goed. Wat is nu het eeuwig leven? Huh? Dus binnenkort vieren we Pasen. Dat is een bijbeltekst die iedereen kent, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Jullie kennen allemaal die tekst.
Ja.
Ja, maar dan moet je ook weten, wat is dat eeuwig leven? Wie kan er een antwoord geven? Zeg maar luid.
Dat je na je dood weer leven wordt, en dat je eeuwig zal leven.
Wie kan er nog een antwoord geven? Ja, dat je naar de hemel gaat, dat je eeuwig leven hebt. Dus velen, ook de grote mensen, denken het eeuwig leven, dat begint straks als we dood zijn. Maar dan heb ik hier deze morgen heel goed nieuws. Dat eeuwig leven, hè, dat begint nu al. Huh? Hoe kan dat? Wij leven nog, we zijn nog niet dood en dat eeuwig leven begint al. Waar kunnen we de waarheid, hoe kunnen we uitleg vragen aan de Heer God? Hoe doen we dat? Door de Bijbel te lezen. Daarom is het ook zo belangrijk, en ik vind het heel belangrijk in de zondagsschool, dat we echt Bijbel lezen. Maar dat jullie weten wat erin staat. En ik ga iets voorlezen, oortjes open. In Johannes 17, vers 3, staat het antwoord. In Johannes 17, vers 3. Luistert goed. En dit is nu het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Ik ga het een beetje eenvoudig zijn. Weet je wat het eeuwige leven is? Dat is Jezus leren kennen. En Jezus leren kennen, dat begint niet, we gaan hem straks zien in de hemel, maar de Heer Jezus kennen begint nu. Nu ja. En hoe kan je een vriend goed leren kennen? Door daar nooit naartoe te gaan, door er nooit mee te praten. Ga je zo'n vriend goed leren kennen?
Nee.
Wat ga je dan wel doen? Ja, je gaat tijd doorbrengen met die vriend. En door veel te praten, ga je dingen te weten komen van die vriend. Kom hier. Geef dat maar aan mij. Ja, goed. Door veel tijd door te brengen. Deze morgen in de zondagsschool gaan we leren over dat Jezus gevangen werd genomen. En hebben jullie er al een keer bij stilgestaan dat Jezus bang was? Kan dat? Kan Jezus bang zijn? De Zoon van God die bang is, kan dat?
Ja.
Ja. Hij was heel bang. En wat doet Jezus? Maar de Heer Jezus bad tot zijn vader. Zelfs de Heer Jezus heeft het nodig om te spreken met zijn vader. En wat ik deze morgen jullie wil vertellen, ik hoop, maar ik voel dat gebeurt, dat de mama's en de papa's met de kinderen stille tijd houden. Ken je dat woordje?
Ja.
Dat we in de Bijbel gaan lezen en dat we gaan bidden. Maar ik zou aan jullie, aan de grote gasten, begin Jezus, weet je het nog, vroeg te zoeken. Mama en papa moeten dat niet altijd voordoen. Je kan zelf in je bed, als je 's morgens opstaat, 5 minuutjes of 10 minuutjes op voorhand, kan je al je Bijbeltje openen, iets lezen en praten met de Heer Jezus. Wie durft er dat al? Alleen praten met de Heer Jezus. Durf je? Dat is heel belangrijk. En zo, want er was eens een priester en hij wilde echt de Heer Jezus leren kennen. En weet je wat ze hem gaven? Allemaal boekjes met gebedjes. Maar zegt hij, ik heb dat niet nodig hoor. Weet je wat? Ik moet hem zelf leren kennen. En hij ging in de stilte en hij praatte met Jezus. En op die manier leerde hij de Heer Jezus kennen. En natuurlijk, hoe leren we het beste Heer Jezus kennen? Door de Bijbel te lezen. En daar vertelt hij wie hij is. Zeg, voelen jullie een beetje verlangen in jullie hart om dat te doen? Ik was ook zo jong als jullie. Ik verlangde ook naar Jezus. Ik wilde ook heel graag bidden en ik deed dat ook al. Dus ik moedig jullie aan, het eeuwige leven, dat begint nu al. En het eeuwige leven, dat is Jezus beter leren kennen. Gaan we ervoor?
Ja.
Jonge tieners, gaan we ervoor? Anna?
Ja.
Hallo? Ja. Oké. En ik ga nog iets. We waren hier liedjes. Ik dank u, Hanna, want dat waren mijn twee lievelingsliedjes, hoor. Heel mooi. En het laatste liedje staat er. Niets is zo goed als een leven zo dicht bij Jezus. En dan, hè, als je dat begint te proeven, hè, dan wordt dat wie Jezus geeft, die heeft genoeg. Al die andere dingen zijn minder belangrijk. En je gaat meer en meer naar hem verlangen. We gaan zingen. Oké? En enthousiast, hè? Dus we gaan antwoorden. Ja? Jij zingt voor en wij antwoorden. Goed? Dus we gaan ons best doen, hè? Oké.
Ja.
Once in liefde en liefde zijn eeuwig. Prijs hem als daarom boven elke God. Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Prijs hem en juich met mij mee, hoera. Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Prijs hem, want niemand doet hem na. Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Halleluja, we zijn blij. Ja.
Halleluja, amen,
amen.
Halleluja, halleluja, halleluja,
amen, amen.
Prijs de hemelen, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Prijs hem en schip rond en zeeën, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Thank you.
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Halleluja,
halleluja, halleluja, amen, amen.
Halleluja, 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 amen,
amen.
Alles wat leeft wordt door hem gevoed.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Zijn goedheid en liefde zijn
eeuwig.
Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen.
Halleluja,
halleluja,
halleluja.
Amen, amen.
Zijn jullie ook zo blij als je mag zingen voor de Heer Jezus?
Ja.
Ja, hè? Maar als ze nadenken wat hij allemaal doet voor ons, ik word daar zo blij van. Goed, wie gaat er bidden? Kom. We zijn eerbiedig. We sluiten onze ogen. Maar voor u, als we bidden tot de Heer.
Dank u wel, vrede dat Jezus, God Jezus, dat we nu gaan bidden. Dat we al onze dingen, dat we slecht willen, het goed mag gaan. En dat we dag nog een leuke dag mogen hebben. Uw naam, amen.
Amen.
Goed, jullie mogen naar de zondagsschool.
Yes, laten we nog een aantal liederen zingen met elkaar. Hier is mijn hart, Heer.
zoals ik al aangaf van, bij het begin, voor de mensen die wat later waren. Er is namelijk, het was een getuigenisdienst, maar we hebben geen getuigen. Maar we hebben wel twee nieuwe mensen die zich willen voorstellen aan de gemeente. Dus mag ik Reine naar voren roepen, zodat we haar kunnen verwelkomen.
Goedemorgen iedereen.
Goedemorgen.
Okay. Mijn naam is Reine, ik ben 20 jaar en woon in Kortrijk. Ik studeer ook verpleegkunde, ik zit nu in mijn tweede jaar. En recent heb ik mijn 5 weken stage afgerond. En daarvoor wil ik God bedanken voor zijn kracht, zijn wijsheid en de kritische blik die hij mij gaf om mijn stage op een goede noot af te ronden. Amen.
Heer Jezus, wij danken u, Heer, voor Reine. We danken u, Heer, dat zij ook een liefde geeft voor u, Heer, en ook u wilt zoeken. En we bidden, Heer, dat wij als gemeente, als broeders en zusters ook haar mogen omringen en aandacht geven, Heer. Wilt u ons daar ook de gevoeligheid voor geven? Heer, wilt u haar zegenen in haar studies, Heer, voor haar en haar gezin? Heer, dank u wel voor Reine in de naam van Jezus. Amen. Allee, welkom, hè.
Dank u.
En natuurlijk, nu hebben we ook nog Hanna.
Hoi. Mijn vertelling is niet zo mooi en kort en bondig als dat van Reine. Dus als je geen goesting hebt om te luisteren, doe rust je ogen toe. Helaas, sorry, ik ben een babbelaar. Hoi. Hallo, ik ben Hanna. Ja, mijn naam is H-A-N-N-A-H. Ja, je kunt het omdraaien. Ja, dat heet een palingdroom. Ja. Zoals koorts met systeems ook. Klopt, inderdaad. Voilà. Jullie hebben mij misschien al achter mijn liefdalige oma Vivet aanzien waggelen. Ik een verloren eentje. Zij is hier helaas niet vandaag, dus een beetje raar, maar... Ik heb 5 jongere zussen. Dat is niet per se een identiteitsaspect van mij. Maar dat is iets wat dat mij wel gevormd heeft als de persoon bij wie tot wie ik vandaag ben. We wonen ook allemaal nog thuis, behalve eentje. Dus dat is heel erg gezellig als jullie allemaal een keer op bezoek willen komen. Heel welkom, maar het is precies een beetje als een... Je moet dat beleefd zeggen. Een kippenhok. Allemaal kakelende dames door elkaar heen. Je verstaat echt niets. Maar het is wel heel gezellig. Dus ik wil maar zeggen, allemaal heel erg welkom. Ik woon op een boerderij. De boerderij van mijn ouders. Misschien kennen jullie wel. Dat is de stap. Dat is een kleinschalig zorgboerderij en pastoraal centrum waar wij soms mensen opvangen en soms ook helemaal niet mensen opvangen. Het hangt er een beetje vanaf van wat de Heer ons geeft en ons pad brengt. Sorry, ik ben echt helemaal aan het bibben op een of andere manier. ik ben een heel natuurgericht persoon. Ik werk op een boerderij, ik woon op een andere boerderij. Dat is iets wat bij mij heel erg hoog in het vaandel zit. Dus als je zegt van, ik wil echt graag met jou babbelen over de natuur, kom gerust bij mij aan de deur hangen. Dat is altijd een onderwerp waar ik heel graag over babbel. Hetzelfde als eten. Ik werk als kok momenteel nog. Dus ja, leuk en prettig en zo. Iedereen eet van ons, neem ik aan, dus amen. Ik wil het eigenlijk vandaag een beetje hebben over mijn relatie met God, als in die zin van, ik heb dat altijd als een wandeling ervaren. Mijn leven met God ervaar ik als een wandeling in die zin van, soms heb je heel makkelijke stukken en dan is het net alsof je gewoon aan de zee wandelt en dat is zo mooi. Dus geen wolkje aan de lucht, het gaat allemaal gemakkelijk, je voeten zakken niet weg in het zand. En het is heel erg aangenaam. En soms heb je ook dat je zegt van oké, deze berg moet ik op. En deze rotsblokken liggen allemaal los op mijn pad, dat is heel erg gevaarlijk, dat is helemaal niet zo fijn. En dat is soms een worsteling. Maar in dat alles heb ik mogen ervaren en mogen leren dat God altijd naast mij wandelt, altijd voor mij wandelt, altijd rondom mij heen is. En dat vind ik altijd een heel mooi aspect aan de Heer. Zijn persoonlijke aanwezigheid in elk van ons. Je kent u allemaal, ik heb dat mee. En dat is iets waar ik soms niet altijd helemaal mijn hoofd om kan draaien. Het feit dat iemand bestaat die ons allemaal zo persoonlijk kent, dat leek mij heel erg fantastisch. En daarom ben ik ook altijd heel erg blij ben als we met z'n allen daar kunnen over zingen en zijn naam eer aangeven. Omdat ik vind dat hij dat waardig is. Omdat hij elk van ons echt kent. Dus in dit alles, kom gerust naar mij babbelen als je een idee hebt of geen idee hebt of meer wilt meten of whatever, of jezelf wil voorstellen, want nu weten jullie allemaal mijn naam en ik weet van heel sommige maar jullie naam, dus graag kom je naam zeggen naar mij of kom iets anders vertellen of whatever, kom aan mijn mouwen trekken, ze zijn meestal al genoeg.
Voor u bidden. Maar dan moet je eerlijk zeggen, ik eet graag en ik hou ook van de buiten, dus hè,
yes.
Dan gaan we misschien toch nog wat inhouden. Hè? Zo, Heer Jezus, we danken u, Heer, voor Hanna, voor haar talenten, voor haar inzet. Heer, voor haar liefde voor Jezus. Dank u wel, Heer, ook voor haar gezin. En mogen wij ook ja, genieten van haar aanwezigheid hier en wilt u ze ook gebruiken, Heer, in onze gemeente. Heer, dank u wel dat u inderdaad een God bent van genade, van liefde. En dat wij ook mogen zien, Heer, dat u onze gemeente ook verder bouwt. Dat u inderdaad mensen toebrengt, Heer. Dank u wel daarvoor. In uw eigen naam. Amen.
Amen.
Zo, we gaan nu nog een, zoals ik al zei, er is hier ook geen preek, geen getuigenis, een kort getuigenis. We gaan nog een aantal liederen zingen. En maandagavond op de bidstonde had Jan der Weduwe, een filmpje mee van een vrouw in Afghanistan, dus van de Open Doors. En ik wil dat straks ook nog eventjes tonen, omdat ik het belangrijk vind. Wij als christenen, wij hebben het hier echt gemakkelijk, echt waar. Als je dat getuigenis hoort van die vrouw, wel, dan vraag ik mij af, zou ik het volhouden? Maar dat is voor straks. We gaan nog een aantal liederen zingen en dan volgt het filmpje. Oké.
Okay. Yes, het volgende lied is ook echt. Dat is echt van... Dit kun je toepassen in een wandeling met de Heer. Het mij meenemen, het mij kneden, het mij vormen en het mij vullen. Laten we samen zingen.
Geef mij het leven.
dan hebben we nu het lied van de maand. Ik hoop dat jullie dat allemaal al heel erg goed kennen.
Getuigenissen zijn,
wil ik wel gerust een getuigenis brengen. Het is eigenlijk redelijk recent, het is van gisteren, dus het ligt nog heel dichtbij. Dus, en ik wou daar eigenlijk al een keer een getuigenis van geven. maar ik had dat misschien wel liever voorbereid gedaan. Maar sommige getuigenissen moeten niet voorbereid worden. Mijn getuigenis gaat over eenzaamheid. En confrontatie met uzelf. Want mensen die oud zijn en eenzaam soms zijn, die worden wel heel hard geconfronteerd met zichzelf soms. Want dan kijken ze op de muur en nog eens op de muur en nog eens. Ik ben gisteren met mijn vader geweest. Sedert dat mijn moeder gestorven is, voor de mensen die nieuw zijn in de kerk, mijn moeder is vorig jaar gestorven. En het laatste traject met mijn moeder heb ik eigenlijk gelopen en mijn moeder was haar geloof een beetje kwijt en is eigenlijk in dat jaar heeft ze dat geloof teruggevonden. Dus dat was een heel traject. Nu, mijn moeder en mijn vader geloven eigenlijk allebei. Mijn vader is eigenlijk iets actiever in dat geloof gebleven gedurende heel zijn leven. Maar ik heb ooit een keer een tekst geschreven over, ik weet niet waar, Jan had me kunnen helpen, waar in de Bijbel dat dat staat, over koud, lauw en warm geloof. Dus ik kan niet reciteren, ik weet niet of jij weet welke Bijbeltekst het is.
Openbaring.
Ja, dus ja, ik kan het niet meer. Ja, ik wist dat hij mij uit de nood ging helpen. Nee. Maar het gaat daar dus over. En gisteren zei mijn vader tegen mij, en hij heeft al een paar keer gezegd, dat hij zei van ja, mijn hart zit soms in het lauwe geloof. Dus dat hij, hij heeft mij dan een liedje laten horen, waar dat hij elke keer naar luistert als hij voelt dat hij zo wat meer in dat lauwe geloof gaat om terug in dat warm geloof te komen. Nu, ik ben hem dus meer beginnen bezoeken na het sterven van mijn moeder, omdat hij eigenlijk ook een maand later ook eigenlijk op sterven gelegen heeft. Het was een maand na mijn moeder gestorven is, heeft hij darmkanker gekregen. En had hij eigenlijk allezelfde symptomen als mijn moeder. Dus dat was heel, heel erg confronterend. Dus eind december 24 is mijn moeder gestorven en 3 weken later is mijn vader in het ziekenhuis terechtgekomen met al dezelfde symptomen van mijn moeder. Mijn moeder had een obstructie van de darmen omwille van eierstokkanker die teruggekomen was. Dus zij kon eigenlijk niet meer naar het wc gaan, ze moest het overgeven. En mijn vader heeft dus darmkanker gehad. Dus 3 weken nadien wordt hij opgenomen met al dezelfde symptomen. Dat was heel erg tekenend, omdat mijn moeder en mijn vader zijn eigenlijk al 30 jaar of zo gescheiden. Hebben een heel traject gehad in hun leven. Hebben eigenlijk ook elkaar gekend dus gedurende heel hun leven. Dus als frivole twintigers. Veel plezier gemaakt. Ze hadden ook niks. Dus elkaar, ja, een fantastische tijd. Op reis gaan met de kever en de kever slapen. Dus eigenlijk, eigenlijk heel goed begonnen, maar dan is er zich een haatliefde beginnen ontwikkelen. Dus zij waren eigenlijk allebei gebroken mensen. Dat is eigenlijk beginnen reageren op elkaar, waardoor, wat wij nu misschien een beetje zouden zeggen, een beetje toxische relatie van aantrekken en afstoten. Dus zij zijn ook verschillende keren uit elkaar gegaan en dan terug bij elkaar gekomen. Dus mijn moeder heeft verschillende keren eigenlijk vertrokken van mijn vader en dan teruggekeerd. Nu, mijn moeder heeft ons eigenlijk opgevoed. Wij zijn ook een groot gezin. Wij zijn 4 meisjes, dus het was ook een kippenhoop. Wij zijn eigenlijk opgevoed geweest door mijn moeder. En mijn moeder heeft eigenlijk mijn vader een stuk, ja, een beetje buitengehoed, was er echt kwaad op. Dus dat is die haatliefde ook een stuk. Omdat ze ook wel erg gekwetst geweest is. Dus ze zijn allebei gekwetst geweest. Maar op dat moment leefden wij bij mijn moeder. En ja, we hoorden natuurlijk ook vooral die kant. Maar ik lijk eigenlijk veel meer op mijn vader dan op mijn moeder. Dus dat is, ja, nogal confronterend. Want als zij naar mij keek, zag ze natuurlijk aspecten van mijn vader ook. Als zij dan dat jaar bij mij komen wonen is, dan zijn er zich verschillende dingen beginnen uitspelen in die relatie tussen mij en haar, waarin de kik eigenlijk op de positie van mijn vader gezet werd. Dus dat is, ik heb dat hier soms wel met bepaalde mensen wel een keer over gesproken, hè, dat mijn moeder wel een stuk verbitterd was en dat er zich een aantal dingen manifesteerden naar mij toe en ik echt moest daardoor blazen, want zij was uiteindelijk ook ziek geworden op dat moment, ik was ook ziek op dat moment en er was heel veel frustratie die tot uiting kwam naar mij toe en zij herhaalde een vorm van een dynamiek die zij dus een stuk met mijn vader ook gehad had. En waarom herhaalde zich dat bij mij? Omdat ik redelijk geaard ben en ook redelijk communicatief, allee, redelijk vrij communicatief, ook ja, vrij emotioneel dingen doorzie, dus ook heel confronterend kan zijn voor mensen, zeker als mensen daar niet klaar voor zijn. Nu, dat was iets dat ik ook niet door had. Dat is ook iets dat mij mijn hele leven geboycott heeft, omdat ik eigenlijk probeerde te spiegelen aan andere mensen die daar niet altijd klaar voor waren. En dan als je fungeert als spiegel en dingen toont aan mensen die daar niet klaar voor zijn, dan smijten ze de spiegel kapot. Dus ik ben dikwijls kapot gesmeed. Ik denk dat er wel mensen zijn die zich daar misschien in gaan herkennen, die zelf empathisch zijn en die dat misschien wel gaan herkennen als je dingen kunt doorzien en je geeft die dingen terug aan mensen die niet klaar zijn, dan reageren ze daarop. Nu, ik heb het dus ook bij mijn moeder geprobeerd, waardoor dat zij eigenlijk ja, ook begon te reageren naar mij. Mijn zus heeft haar daar dan een keer op aangesproken en gezegd van ja, je mag niet altijd zo boos worden op Joke, ze heeft het ook lastig. En dan zei zij tegen mijn zus, ja, maar Joke kan daar tegen. Dus zij wist eigenlijk dat ik ging blijven staan. Dat ze dus mocht. En dat ik, dus ergens was dat ook wel schoon, dat ze wist, zij blijft staan. Nu, ik ben helemaal aan het afkijken, dus als je niet voorbereid bent. Maar ik wil eigenlijk over een moment spreken. Op een gegeven moment zat ik bij mijn vader, was ik op bezoek bij mijn vader en mijn moeder lag in het ziekenhuis. Dus zij was al een aantal keer in en uit het ziekenhuis gegaan. Zij was een paar keer door het oog van de naald gekropen en heel erg vermagerd, echt tot op het skelet bijna. En dan werd ze opgenomen, dan werd er een infuus gegeven waar ze eten door kreeg. Dan ging ze terug een beetje omhoog, maar dus dat beterde helemaal niet eigenlijk. En op een gegeven moment was ik bij mijn vader en het was al vrij laat, maar ik was ook heel moe in die periode. En plots kreeg ik de ingeving van, Vake, ik denk dat we een keer naar Moeke moeten gaan. Ik ga u meenemen, je moet weten, hij woont in Lovenda en dat is 40 minuten van hier. Dus ik was al naar daar gereden, ik was daar al een paar uur gebleven om met hem te spreken en dan plots kwam die ingeving. Dus ja, ik wist eigenlijk niet of ik dat ook aan ging kunnen, fysiek gewoon, want ik wist, ik breng u naar daar, maar ik moet dan ook terugbrengen en ik moet dan ook nog een keer terugkeren. Maar ik ben zo blij dat ik dat toen gedaan heb. En daar ging dat gesprek gisteren over. Ik ga eerst zeggen wat ik toen gedaan heb. Dus ik ben met hem, ik heb hem meegenomen naar het ziekenhuis. Mijn moeder lag toen in het ziekenhuis, ze was er een beetje bovenop. Maar mijn moeder hield niet meer van zichzelf. Dus zeker niet qua fysiek. Ze was altijd wel een vrij trotse vrouw geweest, ook een heel knappe vrouw. En ja, nu ja, was ze eigenlijk een gepluimde kip, geen haren meer, heel haar lichaam kapot, haar buik helemaal geopereerd, de sluptekens en zo verder. En als ik met mijn vader binnenkwam in het ziekenhuis, dan lichten haar ogen op. Dus ik zag toen al, dat ga hier iets speciaals worden. Er is een reden dat we hier moeten zijn. Dus ik heb daar een foto van gemaakt. En tezamen als ik die getuigenis wil geven, wil ik eigenlijk die foto tonen. Omdat die foto echt zo mooi is, ik ga hem nu gewoon beschrijven. Dus mijn moeder zat met allemaal infusen in een stoel. En ik had een stoel recht tegenover gezet voor mijn vader om daar te zitten. Dus zij zitten op die foto gewoon tegenover elkaar. En ja, ik keek van op... van op afstand, dus dat daar een bed tussen. Dus ik had mij een beetje verder, omdat ik dat intieme moment ook niet echt wil verstoren, maar ik ben daar dus wel getuige van geweest. En wat gebeurde er? Dus zij beginnen te spreken met elkaar. En ik zag mijn moeder terug helemaal opvleuren. En mijn vader sprak naar haar alsof dat zij, ja, 20, 30, 40, 50, 60. Dus ik keek niet naar haar als de oude vrouw die daar zat en getekend, gehaald door die ziekte, maar ik keek naar haar als zijnde de vrouw die hij al heel zijn leven gekend had. En in die blik herleefde mijn moeder en kreeg ze waarschijnlijk een vorm van aanvaarding van, dus zag ze er zelf niet meer gecompartimentaliseerd op dat ene stuk van die ziekte, maar zag ze weer haar complete zelf. En dat werd ook teruggesmeten op mijn vader, want ook hij zag zichzelf terug. En dan zijn zij gaan rechtstaan en in één keer vielen precies al hun wapens weg. En we zijn elkaar geknuffeld en zei mijn vader tegen mijn moeder, houd het plaatje voor mij in de hemel. Jullie moeten weten, dat is een zwaar traject geweest. Dat is, mijn ouders waren gescheiden. Als jong kind is dat iets dat, ja, dat blijft hangen. Ook de relatie nadien tussen hen, dus die conflictueuze situatie die bleef. Ik heb uiteindelijk ook de herhaling gedaan. Mensen die mijn geschiedenis weten. Ik ben ook met iemand samen geweest waar dat ik ook die dynamiek mee gehad heb. In die relatie heb ik eigenlijk in de rol van mijn moeder gezeten en dan mijn man toen in de rol van mijn vader. Dus dat is ook een herhaling geweest. Ik ben er 18 jaar bij geweest. Dus dat is een heel leven. Om dan op dat punt te komen, dat ik getuige kon zijn van die twee mensen die daar alle wapens lieten vallen en elkaar terugvonden, dat was echt een heel interessant moment. Dat was echt God die daar aanwezig was. Nu, een beetje later is zij dan gestorven en mijn vader zat naast mij in de begrafenis. En ik was echt zo dankbaar dat hij daar op dat moment wel zat. Want, ja, voor ons was dat echt onze bakermat die weggevallen is. Ja, het was echt een huis vol met vrouwen. En na die begrafenis, als wij buiten kwamen, dan, mijn vader, zijn ogen die waren echt hol. Echt hol. Die mens was echt, dat is een grote mens eigenlijk toen, ja, hij was... Dat was het gevoel dat hij ziek gewoon is. Dus dat is echt een zware mens, een grote buik. Maar hij zag er zo klein uit. Ik heb mijn vader nog nooit zo klein gezien. Dus je zag echt die gebrokenheid. Het was precies alsof er een deel van hem begraven was toen. En hij kon er precies zelf geen weg mee. Hij had dat zelf eigenlijk niet verwacht, denk ik. Ja, hij was al 30 jaar gescheiden, hè. Dus ja, ik heb dat dan, allee, dat is, dus 3 weken later is hij dan zelf ziek geworden. En hetzelfde eigenlijk van mijn moeder, dus die obstructie ook beginnen spuwen. Voor mijn zussen was dat zeker de zus, de jongste zus, heeft met mij het stervensproces op het einde gedaan. Met mijn moeder ook, die is beginnen inspringen. Dus ook voor haar was dat ook zeer confronterend om al die symptomen terug te zien bij mijn vader. Ja, hij heeft dan eigenlijk een tijdje in slaap gehouden op het moment dat hij geopereerd geweest is. Dus dat, hij zag er eigenlijk uit zoals mijn moeder op het einde van haar sterven. Maar dat was dus maar een maand later. Hè. Dus op een maand tijd ging ik mijn beide ouders verliezen. Dus ja, hij moet ergens een bepaalde afstand nemen om het aan te kunnen. Mijn jongste broer, dus in zijn laatste huwelijk, heeft mijn vader nog een kind gekregen met die vrouw, dat is dus mijn halfbroer. Die jongen is maar, hij wordt nu 26, Ze zei het, die vrouw was ook veel jonger. Dus die jongen zat echt gebroken, want ja, die is hier het jong om zijn vader te verliezen natuurlijk. Maar ja, zijn vader is eigenlijk een opa. Want hij is eigenlijk bijna even oud als mijn oudste kind. Dus die was echt, die was in alle staten. Dus ik wou ook hem een stuk daarin steunen. Maar wij hadden zelf eigenlijk de energie niet om dat effectief ook ergens te dragen. Omdat het zo confronterend was, dat al hetzelfde terugkwam. En het bizar is dat mijn jongste broer ons dan eigenlijk een stuk gedragen heeft, omdat hij weigerde hem erbij neer te leggen dat mijn vader ging sterven. Wij waren ons eigenlijk aan het voorbereiden, omdat wij net als overleden gezien hadden. Wij hadden ook gezien van elke keer die moed, en we gaan er weer voor en het valt terug niet plat, en we gaan er terug voor en het valt terug plat. Dus ja, dat is ook een stuk een beschermingsmechanisme van we gaan ons beschermen en wapenen van dat hier ook fout kan gaan. En mijn broer heeft er echt in geloven, dus die kon ook meer die moed daarin spreken. En mijn vader is daar dus doorgekomen. Hij heeft 3 maanden in het ziekenhuis gelegen, is 30 kilo vermagerd. 30 kilo, dus dat is voor zo'n mens, plots naar zo'n mens. Maar hij is daar dus doorgekomen. Hij kon eigenlijk niet meer, hij kon niets meer, dus hij lag in bed. Ja, als een oudere mens eigenlijk zo lang plat ligt, dan al die spieren verzwakken en zij kunnen niks meer doen. Dus hij heeft van kini alles moeten opbouwen. Hij kon zelf geen klas niet meer naar zijn mond brengen, dus hij ging waarschijnlijk gewoon naar het rusthuis moeten gaan. Ik kon niks meer. Maar mijn vader heeft een enorme wilskracht. Ik denk, zowel mijn moeder als mijn vader, ik denk dat ik dat wel zo mee heb van mijn ouders. Van elke keer opnieuw u recht te stellen en toch door te gaan. En hij heeft dat dus gedaan. Wat wel interessant is. Dus hij heeft eigenlijk, hij is terug, heeft al die oefening, dus hij zal zichzelf daar ook wel tegengekomen zijn. En vandaag de dag loopt hij dus terug rond, zelfs zonder rek, niks, loopt gewoon terug rond. Dus hij is terug naar huis gegaan. Maar natuurlijk, nu thuis zijnde, komt hij ook zichzelf een beetje tegen. En dat komt tot uiting in die gesprekken die ik nu heb met hem. Ik heb het daar eens op meegenomen om met hem in gesprek te gaan, omdat ik iets herkend heb van de situatie waar hij zelf in gezeten heeft met mijn moeder. Omdat ik ook een stuk in die positie gegaan ben naar mijn moeder op het moment dat zij eigenlijk dat jaar ziek was. Nu, ik heb eigenlijk al in beide posities gezeten. Dus ik heb in de relatie die ik had, 18 jaar met mijn man, heb ik in de situatie gezeten van het slachtoffer, als je het zo zou kunnen zeggen. En dan degene waar die mij een stuk attaqueerde of niet aanvaarde. En dan bij mijn moeder in de omgekeerde positie, werd dus eigenlijk, ja, zij vond mij te mondig, dus zij voelde haar soms door mij aangevallen. En dan kwam zij een stuk in die slachtofferpositie terecht. En dat heeft mij zoveel inzichten gebracht tot hoe mensen elkaar in een hokje kunnen steken. Dus dat wij elkaar kunnen reduceren tot een fragment van iets wat we op dat moment zien van de ander dat we eigenlijk niet mooi vinden. En dan vergeten we eigenlijk het volledige andere beeld van die persoon. Dus het is precies alsof we alleen nog de gebrokenheid zien. Dus eigenlijk net tegenovergestelde van wat God probeert te doen. Want God probeert eigenlijk de volle mens te zien. En dat is dus allemaal in dat voorbeeld naar buiten gekomen. En gisteren was ik dus op bezoek bij mijn vader en we zijn daarover aan het spreken. En hij vindt dat heel fijn dat hij die herkenning eindelijk heeft van iemand die snapt waar hij doorgegaan is, omdat ik daar zelf ook doorgegaan ben. We noemen dat een ego-dood of het sterven van het ik. Dus dat staat ook in de Bijbel, het kruisigen van het ik. En dat is eigenlijk nodig om te kunnen zien dat als je je eigen ik kruisigt, dan kom je tot het besef dat je eigenlijk gebroken bent, maar dat die een andere mens ook gebroken is. En dat je, als je jezelf afstraft op dat ene stuk van jezelf dat je niet mooi vindt, dat je eigenlijk jezelf niet graag kunt zien. Dus het is belangrijk dat je dat kunt opentrekken om jezelf wel graag te zien. En het bizarre is, in die beweging dat je dat doet, doe je dat eigenlijk, of kan je dat ook doen bij die andere persoon. En op die manier krijg je een soort spiegeltoestand. En dat was wat ik gezien had in het ziekenhuis. Dus zij hadden alle twee een wapen afgegooid, niet meer gecompartimentaliseerd naar de ander gekeken en zijn de ander weer in zijn volledige volheid gezien. En echt met een fles waarschijnlijk van herinneringen van 20 jaar, zij als moeder die dan kleedjes zit te naaien, 's avonds laat nog voor haar kinderen. Dus hij zag haar weer als volle vrouw en zij zag hem weer als volle man. En dat is eigenlijk de boodschap die ik wil meegeven vandaag. Omdat op het einde van de rit, zeker dat is dat existentieel een beetje, blijf je over met jezelf. Op het einde van je leven blijf je over met jezelf. De meeste mensen gaan al uitgestapt zijn. Ik heb daar gisteren een gedicht over geschreven. En een vriend van mij, ik had daar s'avonds over gesproken, was naar een optreden geweest. En hij zei, ja, dat is inderdaad wat confronterend, want de vlucht bestaat niet meer. Ja, het zit daar veel waarheid in, hè. De vlucht bestaat niet meer. Je komt op een punt in je leven waarin je eigenlijk niet meer kunt vluchten. Ik kan ook mijn moeite nog uitrijden, dus ik kan ook niet meer weg. Dus hij moet het echt hebben van mensen die bij hem willen komen, die me willen spreken met hem. Maar dat is ook bij ons zo. Dus dat is niet alleen in dat ouder wordende proces, maar op een gegeven moment bestaat de vlucht niet meer. En kijk je in de spiegel naar wie je bent. En dan is het belangrijk dat je jezelf niet alleen maar ziet voor dat ene stukje van jezelf waar die ander op gebotst heeft. En waar je zelf ook op botst, maar dat je jezelf terug volledig ziet. Omdat als je dan overblijft met jezelf, dan kan je ook zijn bij jezelf. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen volgen, want het was een beetje door elkaar allemaal. Maar dus mijn oproep is naar jullie van probeer jezelf terug te vinden. Probeer jezelf te zien in je totaliteit en probeer ook die ander te zien in zijn totaliteit. En zeker bij de mensen waar je moeite mee hebt. Zeker bij hen. Want dat is waar we net in de box raken. Het is vooral bij hen, niet bij die mensen dat je leuk vindt. Dan heb je genoeg om je op te focussen en om al leuke dingen te zien. Maar bij die mensen waar je het moeilijk mee hebt, moet je de rest kunnen zien. En niet alleen dat stukje waar je het moeilijk mee hebt. En dan, dat zou een heel andere wereld worden, denk ik. Moesten we dat kunnen. Dus laat ons daarvoor binden. Dat mensen elkaar kunnen aanvaarden zoals ze zijn. En ook zichzelf leren aanvaren zoals ze zijn. En dat we daarin, in die liefde, God kunnen vinden.
Kom op in die hoeken. Het was een heel boterham.
Ja, het was niet voorbereid, hè.
Goeie preek. Heer Jezus, we danken u ook voor Joke. Heer, voor haar getuigenis. Heer, voor haar gezin willen we ook bidden. Wilt u ook haar verder leiden en zegenen ook hier in de gemeente, dat ook zij mag tot steun zijn van ons alle, heren. En dank u wel, Heer, voor haar. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Allee. Zo, ik ga toch nog dat filmpje afdraaien. Dan gaan we na het filmpje bidden. En dan misschien nog een lied. En dan sluiten we af. Ja, het sprak mij wel aan als ik dat hoorde en las. Ik wil er verder niet zoveel over zeggen, maar ik wil enkel nog meegeven wat er naar voren komt. En welke getuigenis die vrouw heeft, namelijk dat ze het woord van God verkondigt. dat ze leeft in gemeenschap met broeders en zusters. En dat ze inderdaad ook durft te getuigen, ondanks alles wat er kan gebeuren. Ik zie dat. En vooral, dat komt misschien wat minder naar voren in het filmpje, dat ze uitziet naar de eeuwigheid. Als je denkt in welke vervolging mensen leven, dan denk ik dat je dat maar kunt volhouden, natuurlijk door dicht bij God te leven, maar ook dat je weet, we zijn hier maar tijdelijk. Straks zijn we eeuwig bij hem. En ik hoop dat het ook ons mag bemoedigen om terug onze, echt onze focus te leggen op wat echt telt. Door het getuigenis van anderen. We hebben elk onze miserie, en de een wat meer of de ander natuurlijk. Maar dat we echt, en dat is het belangrijkste, dat we ons focussen op, ja, op Jezus en op de eeuwigheid. En ik wil misschien nu nog een tijd van gebed geven. Dan gaan we nog een lied zingen en dan sluiten we af. Voel jullie vrij en ik zal dan afsluiten in gebed. Heer Jezus, ik mag u danken, Heer, omdat ik een kind van God ben. Ik mag u danken, Heer, dat ik ook in een vrij land leef. Heer, als we zien wat mensen moeten meemaken, Heer, en moeten lijden om de naam des Heren. Heer, maar ik bid ook voor mezelf en ook voor ons als gemeente, dat juist die vrijheid ons niet de andere kant laat opgaan. Dat we inderdaad mogen weten wat belangrijk is in ons leven. U kent, Heer, onze harten, u kent onze begeerten, u weet dat wij soms ook uitgaan naar die dingen van de wereld. Maar hij geheelt anders, Heer. Wilt u dat ook verder in ons bewerken, omdat we dat leren wat echt telt? Dat is namelijk u. Heer, en we danken u dat wij dat voorrecht hebben. Wilt u ons helpen, ons ondersteunen door uw kracht en uw Heilige Geest met wijsheid en inzicht, omdat we mogen leren gehoorzamen aan u, Heer. Omdat u inderdaad voor ons het allerbelangrijkste bent. Heer, dank u nogmaals voor uw liefde. Dank u ook voor ons, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan, dat u bent opgestaan en dat we volmaakt zijn in de ogen van onze God door Jezus Christus, onze Heer. Dank u wel daarvoor, in uw eigen naam. Amen.
Ik wil met jullie nog een laatste lied zingen, het Onze Vader. Als de Heer Jezus ons leert om te bidden, gebruikt hij dit gebed. En ik vind dat een heel compleet gebed. En daar staat ook in dat het Koninkrijk van God de kracht en de eerlijkheid tot een eeuwigheid zij. Dus laten we daarvoor gaan staan en dit laatste liedje zingen.
Okay.
Zullen we daar rusten? Enkel nog de mededelingen. Dinsdag bidstond, donderdag bijbelstudie. En misschien nog een keer aandacht vragen voor het gemeenteweekend. Dat je voor de mensen die meegaan om het in te vullen wat je kunt doen tijdens het weekend. En ik wens jullie allemaal nog een gezegende zondag. En Ruud trakteert met koffie en taart. Geen taart.